Goedenavond allemaal. Voor de tweede avond op rij. Vergadering van de commissie controle en onderzoek. Vandaag 18 juni. We zijn geopend. Wat ik gisteren vergeten ben zijn de aan- en afmeldingen. Zal ik voor vandaag nog even doen. Mevrouw Angevaar is afwezig en wordt vervangen door de heer Van Oort. En de heer Graat van het CDA is afwezig. En voor de rest zijn we in de vertrouwde samenstelling. Aanwezig zijn onze accountants van Deloitte, en dan ga ik het goed zeggen, mevrouw Bovendeert en de heer Meeuwissen. Komen daar nog even op terug. Ik stel vast dat het quorum aanwezig is, dus dan kunnen we meteen door naar agenda punt 2. En dat is het vaststellen van de agenda. Zijn er opmerkingen over de agenda?
Ja.
Ja, de heer De Kuiper.
Als het mag. Punt van orde. Het lijkt mij handig hè? Kijk, om de grondzaken eerst te behandelen. Dus dat paragraaf 7 zeg maar, van het jaarverslag. En dan daarna in een volgende ronde het jaarrekening gedeelte.
Ja, ik wilde daar nog even op terugkomen. Het kan zijn dat er wat vertrouwelijke onderdelen van het grondbeleid misschien door u behandeld willen worden. In dat geval gaan we over naar een besloten vergadering, sluiten we de deuren. Dan is het wat logischer om ze apart te behandelen. Maar los daarvan doet u volgens mij nu het voorstel om sowieso de paragraaf grondbeleid los te behandelen, als eerst. Dan wel na de inleiding van de accountant, denk ik. Ik krijg even de commissie rond of daar instemming en behoefte of opmerkingen over zijn. Want dan beginnen we met de paragraaf grondbeleid, die we dan waar we een rondje maken en gaan daarna over naar de rest van de jaarrekening. Gaan we dat zo doen? U maakt het uit, ik kijk rond. Geen bezwaar, neem ik aan. Nee, geen bezwaar. Dan gaan we het op die manier in ieder geval proberen. Dan hebben we daarmee de agenda vastgesteld, denk ik. Ja, bij deze. Inventarisatie, spreekrecht burgers, er zijn geen aanmeldingen. En dan kunnen we meteen door naar agenda punt 4. Ter advisering, voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2014. Behandeling van hoofdstuk 3, de jaarrekening. We hebben gisteravond het jaarverslag met elkaar behandeld, het inhoudelijk deel. Vanavond is de jaarrekening, financiële verantwoording aan de orde. We hebben al de accountants verwelkomd. Vandaag zijn het definitieve accountantsverslag en de controleverklaring ontvangen. Daar bent u over geïnformeerd door de griffier. De accountant zal het verslag ook even toelichten en misschien ook over de aanlevering daarvan. Er is ook een erratum ontvangen. Ik wil het als volgt doen om als eerst de accountant eventjes de gelegenheid te geven om toelichting te geven op het proces en de stukken die zijn aangeleverd. En dan vervolgens daarna over te gaan tot de behandeling van als eerste paragraaf grondbeleid per fractie. Geef daarbij weer ook aan waar u een vraag over heeft met dan daarna antwoorden van het college. En vervolgens eigenlijk als een soort, ja, soort nieuw agendapunt, kijk even naar rechts, de rest van het jaarverslag te doen en dan ook weer een ronde te maken. Is dat zoals we het met elkaar zien? Ja? Oké. Okay. Dan gaan we het zo doen. Dan geef ik als eerste accountant het woord, de heer Meeuwissen.
Nou is hij weer aan. Ja. Even kijken naar de jaarrekeningcontrole en vooral even richting het proces. Ik denk dat het goed is om te benadrukken dat we te maken hebben met een zeer bijzonder jaar, afgelopen controlejaar. Er zijn een aantal oorzaken voor. Enerzijds hebben wij te maken met, zoals wij dat noemen, een first year audit. Dat betekent dat wij voor het eerst in de huishouding van jullie gemeente mogen kijken. Dat betekent dat jullie als raad ook een frisse blik hebben ingehuurd om die controletaken die jullie hebben zeg maar via onze kant te laten ondersteunen. Dat betekent dat we toch wel altijd weer iets andere vragen stellen naar de organisatie. Dat de mensen moeten wennen aan onze aanpak. En wij aan de aanpak van de gemeente. Nou, dat is nou eenmaal zo, dat is een feit. Dat heeft voordelen, zoals ik al noemde, als je het hebt over die frisse blik. Het heeft nadelen in een stukje capaciteit en tijdsinspanning dat van beide partijen benodigd heeft. Daarnaast zijn er, zoals we ook tussentijds naar aanleiding van de interimcontrole met elkaar besproken hebben, ontzettend veel ontwikkeling in ons beroep geweest. Over fraude-risicoanalyse, over inzicht in het bedrijfsproces, daar hebben we ook in de managementletter over gerapporteerd. Dat betekent dat ook de organisatie daar toch behoorlijk heeft moeten doorpakken om richting ons weer extra stappen te zetten om het inzichtelijk te maken van hoe heb je dat nou binnen je organisatie allemaal geregeld. Je hebt natuurlijk te maken met het eerste jaar van de gemeenschappelijke regeling. Je ziet dat bij het opstellen van de jaarrekening, niet alleen van Kuik, maar ook van Mil en Graven, dat er toch extra tijd is en gaan zitten in dat proces. Van wie doet dat nou? Hoe kunnen we dat op een goede manier allemaal geregeld krijgen? Je ziet dat bij veel fusies op het gebied van administratie, dat dat eerste jaar is gewoon heel erg complex om die basis op orde te krijgen. Dat is iets wat we zeker herkennen. En daarnaast, niet onbelangrijk, zijn nogal wat ontwikkelingen geweest in het kader, zeg maar de regelgeving, BBV. Waar je als gemeente toch ook weer allerlei nieuwe overzichten moet opnemen in je jaarrekening. Terminologie is gewijzigd. De notitie-regulering heb je eigenlijk voor je kiezen gekregen, die qua rubricering ook nog behoorlijk wat impact heeft. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal facetten geweest die dat eerste jaar behoorlijk complex hebben gemaakt in de controle. Als je kijkt naar de doorlooptijd, is dat langer geweest dan we met z'n allen graag gehad hadden. Jullie hebben wel een concept gekregen. Definitieve stukken zijn inderdaad ook verstuurd. Even ter geruststelling, de definitieve stuk, daar staat niks anders in dan het conceptstuk dat jullie allemaal tijdig hebben gekregen om daar in ieder geval je tijd ook voor te nemen om dat voor te bereiden. Textueel links en rechts staat er misschien een punt en een komma anders. Maar inhoudelijk heeft dat helemaal niks doen wijzigen aan ons oordeel en onze bevindingen. Daarnaast denk ik wel goed om te noemen dat hele bijzondere jaar wat mij betreft wel heeft geresulteerd in een jaarverslag en een jaarrekening. Die gewoon kwalitatief gewoon aan de maat zijn. Dat is één, dat mag je ook verwachten natuurlijk van het college. Maar aan de andere kant denk ik ook wel een behoorlijk prettig leesbaar stuk. Daar hebben jullie behoorlijk in geïnvesteerd als gemeente. Om te zorgen dat het gewoon layout technisch goed eruit ziet, lekker leesbaar is. Nou, dat is denk ik heel veel waard. Als je ziet dat we ook bij een heleboel gemeenten komen waar we nog steeds twee dikke boekwerken hebben, is dat van jullie eigenlijk behoorlijk dun, relatief dun als je dat vergelijkt met die andere 20 gemeenten waar Nicole en ik eigenlijk over de vloer komen. Dus dat is zeker een compliment waard. Ik hoorde dat jullie gisteren over het jaarverslag hebben gesproken. Dat is eigenlijk het meest interessante deel, zeg ik altijd, want daar gaat een deur komen vooral wat hadden we afgesproken, welke prestaties zijn geleverd en wat hadden we nou allemaal bedoeld te realiseren dit jaar. Maar niet in mijn jaarrekening is natuurlijk een beetje ons pakje Jan. En ik denk goed dat ik daar even de highlights van de revue laat passeren. Nou, dat wou ik doen aan de hand van het conceptverslag. Want dat hebben jullie in ieder geval ook allemaal ontvangen. Als je kijkt naar de bestuurlijke samenvatting, daar hebben we eigenlijk natuurlijk de belangrijkste thema's even op een rijtje gezet. Maar draait het uiteindelijk om dat een goedkeurende controleverklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid kan worden verstrekt? Dat is ook gebeurd, dat hebben wij ook gedaan. Dat betekent dat de jaarrekening voldoet aan BBV, dat is die controletaak die we hebben. Waarbij wij met name richting grondexploitaties, nou, hadden we het zojuist al eventjes over in de agendering. En ook aanbestedingsrichtlijnen, daar heeft onze grootste focus gelegen als je kijkt naar rechtmatigheidsissues die in theorie bij aanbestedingen voor zouden kunnen komen. En natuurlijk de waardering van verbonden partijen en vastgoed rondom de GREX. Daarnaast zit er een CISA-bijlage in jullie jaarrekening. Alle grote geldstromen die naar het Rijk gaan, hebben we ook allemaal gecontroleerd. Hebben we ook geen bijzonderheden in aangetroffen, met uitzondering zometeen wat ik zal toelichten rondom het participatiebudget. Aan de WNT natuurlijk, kijk ook even naar de griffier. Transparantie van bezoldiging is natuurlijk iets wat enorm onder de loep ligt. Jullie hebben de afgelopen dagen ook weer in de media natuurlijk van alles kunnen volgen over declaraties van bestuurders en publieke sector. Nou, dat zijn wat thema's die ook de komende jaren natuurlijk heel hoog op de agenda staan. Weet in ieder geval dat je qua WNT ook gewoon voldoet aan die norm die de wetgever heeft gesteld. En in de jaarrekening rapporteer je daar ook over. En die trend zal alleen maar verder verzwaard worden, is de verwachting in de komende jaren van goh, wie moet er allemaal opgenomen worden. Je ziet ook de grenzen weer dalen van de bezoldigingen die eventueel in de WNT-norm in de buurt zouden kunnen komen. Maar per saldo is dus dit gewoon een heel schoon rapport met enkele mitsen en maren die ik zo meteen eruit leg. Nou, we maken ook in die bestuurlijke samenvatting even een uitstapje naar de interimcontrole van goh, wat hadden we daar nou geconcludeerd. Het was een behoorlijk lijvig stuk, die management letter. Omdat we met name bij die interimcontrole zoiets hadden. Nou, wacht eens even, als je kijkt naar wat er nog allemaal moet gebeuren naar de jaarrekeningcontrole, is dat behoorlijk veel. Dat ging over opschonen van tussenrekeningen, analyseren van je balansposten, die basis op orde krijgen. Qua administratie heeft ook de afgelopen maanden heel veel aandacht gekregen. Was ook nodig om in ieder geval de jaarrekening gewoon zover te krijgen dat je een goede presentatie kan geven van activa en passiva richting jullie als raad. Nou, dat is gelukt. Je leest ook hier niks meer terug over dergelijke processen. Wat wij altijd doen is een follow-up maken daarvan. En eventueel bestuurlijk relevante zaken zul je ook ten alle tijde hier weer een teruglezen. Niettemin gaan we natuurlijk zo meteen in de zomer alweer de start naar 2015 maken. We hebben ook afgesproken met de organisatie. Van, goh, jullie zijn ambitieus. Je wilt nu zorgen dat ook die basis eigenlijk weer een tandje hoger wordt gelegd. Je wilt de stappen gaan zetten. Laten we dan ook vroeg in 2015 alvast samen gaan kijken van goh, hoe sta je er nu op dit moment voor? En hoe verhoudt zich dat het voorgaand jaar? Heb je ook die stappen gezet die je wenste te zetten? Even kijken naar het resultaat onder de streep. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk in deze tijden van bezuiniging en van meerjarenbegrotingen. Als je kijkt naar het exploitatieresultaat dat je feitelijk hebt gerealiseerd, die 3,5 miljoen euro nadelig, wat je onder de streep tekort komt. Van de andere kant heb je tussentijds als raad en de begroting en via raadsbesluit en begrotingswijzigingen bijna 5 miljoen euro onttrokken aan je eigen vermogen, aan je reserves. Nou, daar heb je bepaalde keuzes in gemaakt. Die heeft het college ook doorgevoerd, dat toetsen wij heel expliciet op. Dat betekent dat je onder de streep circa 1 miljoen euro overhoudt, waar straks ook die resultaatbestemming en het voorstel richting raad over gaat. Als je kijkt naar de omvang van je eigen vermogen, zie je dat dus wel, omdat je per saldo die 4 miljoen hebt onttrokken, wat een daling in je reserves. En van de andere kant, als je kijkt naar de percentages die je overhoudt, moet dat vooral niet zo doorgaan. Dat lijkt me logisch, maar je zit natuurlijk nog wel gewoon aan de goede kant van de streep. Nou, dat over de bestuurlijke samenvatting. Als je kijkt naar de uitkomsten van onze jaarrekeningcontrole, misschien goed om er even doorheen te lopen. Hebben we nog eens een keer aangegeven, waar hebben we nou aan getoetst en wat was nou dat kader? Dat is altijd goed om jullie als raadsleden ook mee te geven, gewoon wat is nou die norm geweest? Dat zijn natuurlijk wettelijke normen, dat is dat besluit van accountscontrole decentrale overheden. Maar dat is ook vooral jullie eigen normenkader, jullie eigen verordening, je 212 verordening. Dat toetsen wij aan om te kijken of jullie die financiële rechtmatigheidsaspecten die door de raad zijn benoemd, ook als college goed in de jaarrekening hebben verwerkt. Nou, als je kijkt naar de toleranties die je daarbij hanteert, dat geeft ook een beetje een gevoel met ja, wat voor manier kijken wij nou ook, welke omvang van de posten zijn belangrijk. Als je ziet dat 1% van de totale lasten al bijna 6 ton aan euro zit, dat betekent dus als wij een fout zien van om en bij de 5,5 ton, wij nog steeds een goedkeurende controleverklaring kunnen verstrekken. Het zijn grote bedragen, het is misschien goed om dat te beseffen. En dat zijn wel gewoon de wettelijke toleranties die jullie als gemeente ook hebben overgenomen. Maar weet dat dat de grootheden zijn waarover we praten. Als je kijkt naar de fouten die we hebben geconstateerd, dan noemen we ook onderaan die tabel het verhaal van het participatiebudget. Daar stond nog 86.000 euro op de balans. En dat is nieuwe regelgeving geweest, waardoor die post had kunnen en moeten vrijvallen. Nou, dat is iets wat de jaarrekening dus beïnvloedt. Omdat het over die rapporteringsgrens komt, noemen we dan ook dat bedrag en die constatering in dit rapport. Even kijken, jaarverslag en verenigbaarheid met de jaarrekening. Dat is denk ik een mooie brug tussen wat jullie gisteravond hebben besproken en wat vandaag aan bod komt. Het enige wat wij doen is de verenigbaarheid vaststellen tussen beide stukken. Dat is nog eens een keer, leidt dat tot verwarring. Van goh, die accountant heeft toch de jaarstukken gecertificeerd? Ja, de jaarrekening. Jaarverslag is iets wat jullie tussen college en raad met elkaar bespreken. Maar we kijken natuurlijk wel altijd of daar geen gekke dingen in staan. Geen onzin in staat bij die paragraaf rond beleid. Of je niet bij je weerstandsvermogen de boel heel positief of negatief voorspiegelt. En dat zou niet kunnen overeenkomen met de cijfers. Nou, dan zijn wij aan de bal om daar iets van te vinden. Nou, daarna gaan we in op de BBV toch eens even een overzichtje maken, ook voor jullie, van wat wijzigt er nou weer allemaal ten opzichte van volgend jaar. Dat is nogal wat, hè? We noemden het al, waar je ieder jaar weer moet kijken als college, wat komt er nou weer aan nieuwe wet en regelgeving op ons af. Het doel van de wetgever is om het allemaal transparanter, ook voor de raadsleden te maken. Nou, dat is een goed streven, denk ik. Alleen als je af en toe ziet hoe dat wordt ingevuld, dan heb ik daar wel mijn vraagtekens bij of dit nou met name rondom regulering de boel transparant weergeven. Want zo complex als die notitieregulering hebben we al lang geen notities meer gezien. Dus je kunt je wel af en toe afvragen, wat doen we het voor? Maar wij kunnen alleen maar zeggen, we toetsen of het goed wordt verwerkt door het college in de jaarrekening. Nou, als je dan kijkt naar die BBV, Dan zien we ook onderaan die paragraaf geven we aan, met name over de paragrafen. Je kunt zeggen, ja, daar hebben we niet die expliciet toetsende rol. Van de andere kant, als we dingen zien die beter kunnen, zijn we ook zo eigenwijs om dat hier vooral op te schrijven. We hebben ook gezegd, rondom verbonden partijen moet je eigenlijk nog wat meer informatie opnemen die we daar benoemen. Het geeft toch voor de raadsleden net iets meer houvast van, goh, hoe hebben we dat nou in de grip? Lopen we daar risico's? En ik denk dat dat belangrijk is om dat met elkaar te delen. Als je kijkt naar de paragraaf bedrijfsvoering, hè, zou je in de jaarrekening dat wat meer body moeten gaan geven, niet te veel verwijzen, maar ook zorgen dat het gewoon een zelfstandig leesbaar stuk is of wordt. Dat zijn de twee punten waar wij over adviseren om dat vanaf 2015 verder vorm te geven. Nou, dan even een stapje naar het grondbedrijf. Waar we ook specifiek die drie P's noemen, die parameters waar we expliciet op toetsen. Hoe heb je dat nou gedaan? Hoe heb je de planning in de grip? Heb je de programmering juist verwoord of ingeschat? En hoe ziet je prijscomponent eruit? Nou, dan geven we ook in die tabel die daarin staat aan van, goh, waar loop je nou de risico's? Nou, dat weten jullie, en dat zijn natuurlijk de niet in exploitatie genomen gronden. Dan heb je het over RBL, dan heb je het over Dommelsvoort, dus je kijkt naar de boekwaarde. Nou, er ligt een hele gedegen analyse van het college van, goh, hoe gaat dat nou? Er zijn ook accountants die andere entiteiten bekijken, met name natuurlijk bij RBL. Er wordt precies aangegeven dat er zit ook een goedkeurende controleverklaring bij van de accountant van RBL. Daarnaast heb je naast de voorzieningen die je treft voor eventuele plankosten die je niet meer kan doorberekenen naar de andere entiteiten, heb je ook nog die risicoreserve. Ervan uitgaande en ook kijkende naar het exploitatietekort, met name bij RBL, of het kleine positief saldo, dat was eerst een stuk hoger, dat is nou duidelijk ingekrompen. Dat betekent dat je wel naar nul divergeert. Dat betekent dat je dat extra goed in de gaten moet houden de komende tijd. Want zo gauw je aan de negatieve kant gaat zitten, dan heb je dus ook te maken met het eventueel moeten vormen van een voorziening. Nou, daar heb je ook die risicoreserve natuurlijk voor gevormd. Maar dan moet je ook qua rubricering en qua verslaggeving daar een switch gaan maken. Oké, dan hadden we nog de winstneming bij het grondbedrijf. Ook dit jaar, we kijken niet alleen naar de negatieve scenario's, zeg maar, van grond moet er niet een voorziening gevormd worden. We kijken ook natuurlijk, in deze tijd komt dat niet zo vaak voor, maar heb je nou als gemeente kans om winst te nemen? Bij een tweetal complexen, bij de Schans en bij Heggerank is er ook sprake van. We hebben ook gezien dat je negatieve boekwaarde hebt en onder hele strikte voorwaarden, zegt de BBV, dan moet je ook een stukje realisatieprincipe toepassen. Negatieve boekwaarden moeten zijn, je moet eigenlijk een beetje, moet niet nog 10 jaar, het complex moet niet nog 10 jaar lopen eigenlijk, hè, dat je onzeker bent over toekomstige opbrengst en kosten. Nou, dat ben je niet. Je weet dat je bijna alle kosten hebt gemaakt en dat je niet nog heel veel onzekerheid hebt in je opbrengsten. Nou, dan zegt de BBV, dan moet je ook winst pakken en dan moet je ook transparant laten zien van, hier zit dus winst in dit complex. Ja, is dus ook gebeurd en ook toegelicht in de jaarrekening. Nou, dan een ander belangrijk thema, dat is het verhaal van de begrotingsrechtmatigheid. Dan kom je dus echt aan het budgetrecht wederom van de Raad natuurlijk. Hè. Jullie hebben het college per programma een budget meegegeven. Dit zijn de lasten die je mag uitgeven. Kom je er overheen? Nou, dan kunnen er best hele plausibele redenen zijn waarom je er overheen komt. Namelijk open einde regelingen of er zijn bepaalde lasten die je een stukje doorbetaling van bijvoorbeeld een subsidie van een ministerie, van een provincie naar een andere partij. Dat betekent dat er ook baten tegenover staan. Nou, zo heb je een aantal oorzaken die heel legitiem zijn, die jullie ook benoemen in je eigen controleprotocol, waar je een link legt met het landelijke kader. Gelukkig, of in ieder geval als je kijkt naar jullie programma's, heb je op geen enkel programma echt een overschrijding op dat lastenniveau. Dus dan hoef je als college dat ook niet toe te lichten en hoeven wij daar ook niet naar te refereren. Maar dat kan in enig jaar natuurlijk wel zo zijn dat je meer lasten uitgeeft. Nou, dan moet je als college daar een transparante verklaring voor geven en wij toetsen die dan en herhalen dat in ons verslag. Even kijken, dan gaan we naar interne beheersing wat mij betreft. Management letters sla ik even over, daar hebben we een samenvatting over gehad. Er zijn nog twee specifieke thema's die ik even wil benoemen. Het gaat over de continuïteit van de automatiseringsomgeving. En dan met name over het verhaal van de digitale workflow. Dat hebben jullie kunnen lezen. Ik heb 1 gemeente van de 23 waar ik wel kan steunen op dit proces. Dat geeft me eventjes aan dat er heel veel theoretische risico's in dit proces voorkomen. heel veel applicaties die voldoen ook nog niet aan alle eisen om het zo goed in te regelen dat je daar geen risico loopt. En wij hebben toen ook samen met de organisatie gekeken hoe kunnen we nou zorgen dat we toch zekerheid krijgen over die uitgaande facturenstroom, over die betalingen. Dat er in ieder geval alle betalingen die de gemeente verlaten, dat daar ook terecht betaald wordt. Dat er een prestatie wordt geleverd richting de gemeente. En dat hebben we dan ook bij een heel aantal waarnemingen samen bekeken, te zorgen dat we daar toch zekerheid over krijgen. Dat is een probleem wat landelijk speelt. En er wordt ook nu ook landelijk gekeken hoe kunnen we dat nou wat handen en voeten geven. En kunnen we niet op een andere manier dan toch bepaalde risico's die we met z'n allen wel herkennen, maar wel vrij theoretisch zijn, ben ik ook heel eerlijk in. En past dat dan eens toe op de maat van de gemeente kijken, hè? Want dit geldt vaak ook voor hele grote gemeenten of voor hele grote andere organisaties. Dan gaan we samen ook kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat we dat voor het komende jaar structureel zo gaan inregelen dat we dat niet de hele tijd achteraf gegevensgericht moeten organiseren. En dan natuurlijk de fraude-risicoanalyse. Nou, daar was dit jaar heel veel aandacht voor. Er moet een fraude-risicoanalyse komen, heeft AFM gezegd tegen alle kantoren. Zorg nou dat het college daarmee komt. Hoe gering of hoe klein of hoe kort ook. Dat is de eerste stap die we willen zetten. Laten we de komende jaren benutten om die fraude-risicoanalyse verder te fine-tunen. En ik zeg altijd, dat is mijn voorstel, om dat ook eens een keer in zo'n setting, één keer per jaar of één keer in de twee jaar, gewoon eens te bespreken. Want wat is nou de inschatting die het college maakt? En waar lopen we nou bij? Wat zijn nou de top 5 risico's van die fraude? En wat vinden wij daar nou als raadslid van? Hoe kijken wij daar nou als burger naar? Herkennen we die punten? Missen we punten? En je hebt ook als raad een bepaalde governance rol natuurlijk richting college. Een taak om het college scherp te houden, zeg ik maar eventjes. En dat is goed om op die manier nog eens een keer zo'n fraude-risicoanalyse samen door te akkeren om te kijken van, goh, is het dit nu? En wat doen we er nou? Als we zeggen, van, we hebben 2 of 3 risico's waarvan we denken, nou, dat is allemaal lastig. Welke tijd of geld wil je erin steken om die risico's af te dekken? Wat is je gedachte erover? Mijn voorstel om dat op die manier eens te agenderen. Wat ik bij andere gemeenten ook zie, is dat ze zeggen, nou weet je wat, laten we nou de highlights van die analyse gewoon in onze paragraaf bedrijfsvoering, in begroting en jaarrekening, gewoon laten terugkomen. Dan krijgt het ook een structurele plek. En dan raakt het ook niet achter op het laatste punt van de agenda. Dan word je gedwongen om daar gewoon samen over te hebben. Puur voor bewustzijn en niet meer dan dat. Oké. Analyse, resultaten en vermogen, ja, dat, ik denk dat dat voor zich spreekt. Hè. Dan zie je ook die verschillende mutaties in de reserve, het saldo, het gerealiseerde resultaat en nou, al die ontwikkelingen in je balans krijgen daar een plek. Dan kijken we naar het overzicht van de vermogenspositie. Nou, ik noemde het net al even, als je kijkt naar het eigen vermogen bij 31 december, zie je dus een behoorlijke daling van uit mijn hoofd 3,5 miljoen. Nou, daar hebben we het zojuist even over gehad. Je teert dus wel in op je vermogen, maar ja, daar heb je ook een heleboel dingen voor gedaan en voor gerealiseerd. En daar ben je als raad natuurlijk ook aan zet. Overige onderwerpen, 2 speerpunten denk ik met name rondom het inkoopproces, waar we tegenaan liepen bij onze controle van inkopen / aanbestedingen. Dat hebben we ook hier verwoord. We hebben ook samen met de organisatie gekeken hoe kunnen we dat nou anders inrichten, zodat we dat volgend jaar op een snellere manier samen kunnen tackelen in de loop van het jaar al. We hebben gezegd, nou, probeer toch een aanbestedingsrichter centraal op te stellen, dat je in ieder geval weet van, wat zijn nou alle aanbestedingen die wij als gemeente doen? Ja, dat is één invalshoek. Maak vooral ook een contractenregister, zodat je weet van, goh, wat zijn nou alle contracten die we overeenkomsten die we met derden hebben? Klinkt heel logisch, maar het is toch best wel lastig om dat op te zetten. Veel gemeenten zie ik daarmee een beetje mee worstelen, hoe hou je dat in de grip? Maar ja, dan moet je gewoon wat mij betreft tijd en moeite insteken om dat te doen. Daarnaast moet je ook nog eens een keer vanuit crediteurenadministratie gaan kijken van, goh, hoe zitten al onze uitgaven over de laatste 4 jaar? Als je kijkt naar Europese aanbestedingsregels, er wordt vaak van een 4-jaarsperiode uitgegaan. Ook daar, dat hebben we dus nu ook achteraf moeten reconstrueren om te kijken van, wat betekent dat? Heb je nou kosten gemaakt bij dezelfde crediteur de afgelopen 4 jaar, dan kan het zo zijn dat je dat Europees moet aanbesteden. Nou, dat hebben we allemaal samen geanalyseerd. Daar hebben we ook geen tekortkomingen gezien. Het is wel goed om dat op die manier vanuit die 3 invalshoeken ook voor de toekomst te gaan realiseren. Dat dat eigenlijk onderdeel wordt, structureel onderdeel wordt van je bedrijfsvoering. Nou, dan nog even over de onderwijshuisvesting. Nou, ons advies ook, dat lees je ook van, goh, er is natuurlijk van alles veranderd. Als je kijkt naar de gelden die je nu nog over hebt, dan gaat het natuurlijk om, met name op lange termijn, hoe ga je nou zorgen en kijken en een beeld krijgen, hoe die middelen op lange termijn voldoende zullen zijn. Nou, daar worstelt ook iedere gemeente mee en je bent er nu mee geconfronteerd. We hebben gezegd, ga nou inventariseren, wat gaat er de komende jaren richting 2020 en verder allemaal gebeuren. Voorlopig zit je dan gewoon aan de goede kant. Je hebt ook heel veel taken overgedragen, dus dat risico ligt ook niet meer bij jezelf. Maar andere dingen weer wel. Dus daar wordt van gezegd, probeer dat nou 2015 voor te benutten, om dat beeld helder te krijgen, om te kijken van wat zouden we daar in de toekomst nog voor risico lopen. Nou, dat zijn denk ik de belangrijkste punten zo eventjes uit ons rapport, met alle bijlagen erbij, waar ook eventuele fouten, CISA-bijlagen, et cetera, allemaal in terugkomen. Ik denk dat die zeg maar, het verhaal van net alleen maar bevestigen. Dus wat mij betreft een hartstikke schoon rapport. Een goed stuk om jullie politieke discussie op te voeren. En dat is eigenlijk onze belangrijkste taak.
Oké, dank u wel. Dan krijgen we nu even een kleine technische aanpassing, want de microfoons staan niet helemaal goed.
Ik denk dat je daar die lege plaats hebt neergezet.
Ja, de heer Meeuws is deels in beeld geweest in ieder geval.
Jammer.
Ja, maar... Volgend jaar beter. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we dadelijk, zoals we zojuist hebben afgesproken, eerst beginnen aan de paragraaf grondbeleid. Ondertussen dat de microfoons worden geplaatst, kijk ik de commissie rond of er behoefte is om de vertrouwelijke onderdelen van de paragraaf grondbeleid hier te bespreken. En dan hebben we het concreet over, moet ik even spieken, het jaarschijvenoverzicht en de scenario doorrekening. De heer Van Oort.
Dank u voorzitter. Ik had ook nog een vraag aan de accountant.
Ja, die kunt u straks in uw, sowieso meenemen in uw eigen betoog. Als
Dank
het gaat
u.
Om de jaarrekening aan zich. Er hoeft niks vertrouwelijks te worden gevraagd, want dan blijven we openbaar, hebben we dat vastgesteld. En dan kijk ik even of we... Ondertussen krijg ik een signaal van de SP-fractie over een vertrouwelijke vraag.
Ja, toch wel eentje, graag.
Ja, en die gaat over, kunt u die stellen?
Hij gaat over het RBL.
Ja. Dan gaan we eerst doen. Ja. Dan gaan we de deur dicht doen. Dan gaan we het vertrouwelijk houden. En dan beginnen we met de paragraaf fondbeleid. Ja, dat denk ik wel, in ieder geval. Want anders heeft de deuren dicht doen weinig zin. Ja, toch wel. Toch wel. Ja, ik ga even wachten tot... want ik neem aan dat wij de livestreamverbinding dan ook gaan stopzetten. Ja, wordt ook geregeld.